beste podcastluisteraars. In deze aflevering praten we met autisme-deskundige en zelf ook autistisch, Sylvia Stuurman. Zij is auteur van het boek Autisme is geen puzzel. In haar boek laat ze de lezer zien wat de kern van autisme is en welke invloed dat heeft op onze ontwikkeling. Een ontwikkeling die allerminst een stoornis is. Welkom bij Autisme is de toekomst. Sylvia heeft overigens ook een website met een blog, sylviastuurman.nl is dat, waarin ze op een aangename manier allerlei autisme-gerelateerde onderwerpen aansnijdt. En daarvan wil ik graag eerst eentje met jullie delen. Dit gaat over hoe ons autistisch brein de wereld vanuit de details opbouwt. Het brein vormt hypotheses over wat onze zintuigen zullen waarnemen. Deze hypotheses worden gedetailleerder naarmate de informatie wordt geanalyseerd. De zintuiglijke input wordt vergeleken met deze hypotheses en eventuele afwijkingen worden doorgegeven aan ons bewustzijn. Autistische hersenen nemen meer details van de werkelijkheid waar, waardoor een nauwkeuriger beeld ontstaat. Stel, de hypothese is dat we een zebra zien. Je ziet dus die zebra en je brein ontleedt de hypothese naar steeds meer details. We zullen dus een paardachtige vorm zien met strepen. Op het niveau met het meeste detail is de hypothese dat we de strepen en kleuren zullen zien. De randen van de strepen en de omtrek en de kleur zwart en wit in dit geval. Je zintuigen, in dit geval je ogen, gaan de werkelijkheid detecteren en opnemen. Je brein gaat dat vergelijken met de hypothese. Op elk niveau besluit je brein of het zo ongeveer klopt. Zo ja, dan gaat het door naar een hoger niveau en zo nee, dan wordt aan je bewustzijn doorgegeven dat er iets niet in de haak is. Wanneer de lijnen afwijken van eerdere zebra's die je hebt gezien, zullen je hersenen dat aan je bewustzijn doorgeven. Dan denk je, wacht eens even, wat is er aan de hand met die zebra? Op die manier leer je dat er misschien meerdere soorten zebra's bestaan. Bij autistische hersenen komt dus veel meer van de werkelijkheid bewust bij je binnen. Die werkelijkheid komt bottom-up binnen, via de details. Het nadeel is dat een wereld opgebouwd uit een enorme hoeveelheid details ook best verwarrend en vermoeiend kan zijn. Sommigen van ons gaan die wereld te lijf door patronen te ontdekken, door te puzzelen, te analyseren, te denken, tot alles klopt. Temple Grandin noemt deze mensen pattern thinkers. Anderen leggen er de nadruk op om alle details afzonderlijk te waarderen en zien een wereld in exacte afbeeldingen, de visual thinkers. Temple Grandin onderscheidt ook nog verbal logic thinkers, mensen die de wereld in regels, in lijstjes, in beschrijvingen vatten. En autistische mensen lijken een mix van die drie stijlen te hebben. Patroondenkers, visueel denkers en logische denkers. Hoe dan ook, iedereen die autistisch is, heeft een eigen manier van omgaan met die wereld van details. Behalve die drie denkstijlen zijn er meer manieren om met al die details om te gaan. Je kunt bijvoorbeeld een heel sterk associatief denker zijn. Je zult dan waarschijnlijk ook ADHD'er zijn of daar tegenaan zitten. Of je bent heel analytisch. Je bent waarschijnlijk ook heel goed in bottom-up denken. Dit wil zeggen, vanuit de details een geheel maken. Omdat dat is wat je voortdurend doet en dus heel goed in bent. Autistische personen kunnen buiten de gebaande paden denken vanwege hun diepere waarneming van de realiteit en het verminderde vasthouden aan vastgeroeste ideeën. Dit relativeert het idee van het neurotypische zelfbeeld als norm. En het bestendigt het idee dat het autistische zelfbeeld net zo geldig is. Het functioneren van het autistisch brein via de details hoef je dus helemaal niet als gebrekkig of gefragmenteerd te zien. Integendeel, je krijgt net een nauwkeuriger beeld van de werkelijkheid via de details. Sylvia Stuurman, u hebt een boek geschreven, Autisme is geen puzzel, waarin u vertelt over onze voorspellende hersenen. Kan u even kort toelichten wat het concept is van onze voorspellende hersenen en wat dat betekent?
Het is lastig om dat even kort uit te leggen, maar het komt erop neer dat we hebben altijd het gevoel, het idee, dat de wereld om ons heen, die bereikt ons via onze zintuigen, onze zintuigen vangen prikkels op. Die prikkels bereiken onze hersenen. De hersenen denken daarover na, als het ware, en maken een beeld van de werkelijkheid. En we hebben het idee dat dat zo werkt en dat het beeld van de werkelijkheid, dat dat onze waarneming is. Maar dat zou te langzaam gaan. Als je bijvoorbeeld tegen een bal wil trappen, tegen de tijd dat je hersenen dat beeld van die bal hebben geconstrueerd, zou de bal alweer verder zijn. Dus je zou nooit kunnen raken. En bovendien, je ogen bijvoorbeeld werken met een snelheid van 50 keer per seconde. Dus je hersenen zouden 50 keer per seconde uit al die prikkels dat beeld moeten construeren. En dat is gewoon zonde van de energie. Dus je hersenen doen het zo dat ze, als het ware, voorspellen, een hypothese opstellen van wat er via de zintuigen binnenkomt. En dat is wat je waarneemt. Het is eigenlijk een soort hallucinatie, zou je kunnen zeggen. Dat is wat je waarneemt en het enige wat ze dan nog hoeven te doen is te vergelijken wat er daadwerkelijk binnenkomt met wat ze hadden voorspeld. En dan komen we op autisme. Autistische hersenen zijn precies. En kleine verschillen vinden ze belangrijk. En die verschillen worden doorgegeven aan je bewustzijn. En daar moet je bewust iets mee. Niet-autistische hersenen zijn slordig, zeg ik altijd. Om het maar even om te draaien. En die vinden heel veel verschillen, die doen er helemaal niet toe. En die leven dan dus als het ware in die hallucinatie, die niet echt precies klopt met de werkelijkheid. En nou wil het geval dat het bewuste deel van je hersenen kost heel veel energie. En dat bewuste deel is rationeel, denkt precies na, is niet op onderbuikgevoelens gebaseerd. En dat is dus het deel van de hersenen wat je, als je autistisch bent, eigenlijk bijna voortdurend gebruikt. Terwijl mensen die niet autistisch zijn, die kunnen op dat onbewuste deel het grootste deel van hun leven doen. En ik denk dat dat, als je dat beeld voor ogen hebt, dan heb je echt het verschil tussen wie autistisch is en wie niet autistisch is voor ogen. En daar zie je meteen ook dat het inderdaad gemakkelijker is als je niet autistisch bent, maar ook dat je een heleboel mist van de werkelijkheid en dat er ook heel veel voordelen zitten aan dat autisme.
Dat betekent natuurlijk dat wanneer u zegt dat de mensen slordig zijn of dat ze de hersenen bepaalde voorspellingen doen, dat daar dan ook fouten in kruipen, in de voorspellingen, kan ik mij voorstellen.
En ja, dat klopt.
U hebt dat al een beetje uitgelegd, maar wat is daar dan het grote verschil tussen neurotypische mensen en autistische mensen in die voorspellingsfouten?
Ja. Die fouten, dat is bijvoorbeeld dat onbewuste deel van je hersenen werkt heel erg met stereotypen. Dus die hersenen hebben de associatie gelegd door kranten of wat dan ook. Donkere huidskleur, niet Nederlandse achternaam, oh, dat is gevaarlijk. Dat is een stereotype, omdat je dat zo vaak voorkomt. Dat zit dan in die hersenen en daar worden mensen zich niet van bewust, maar ze passen iedereen daarin. Als je autistisch bent, dan zie je dan die iemand als een mens en dan zie je die is niet gevaarlijk. Dus vooroordelen bijvoorbeeld ben je veel minder gevoelig voor als je autistisch bent, omdat je preciezer werkt. Je ziet, nee, dat klopt niet. Die is in dit geval niet gevaarlijk. Dus ik denk dat vooroordelen een van de dingen zijn waaraan je kunt zien wat het voordeel van autisme is.
Ik vermoed dat dat ook te maken heeft met het rationaliteitsfilter die autisten meer gebruiken en hebben dan neurotypische mensen. Daarom dat ook het stereotype gewoon aanvaarden van wat er gezegd wordt, van omdat het zo is, dat bij autisten dat daarop is dat u alludeert op die stereotypen dat autisten veel minder gaan overnemen eigenlijk.
Ja, dat klopt. Het zit ook in, ik noem nu dit als een voorbeeld van een voordeel. De andere kant is dat je bijvoorbeeld, als je in een ruimte, in een café zit, waar allemaal gesprekken om je heen plaatsvinden, dan kun je, als je neurotypisch bent, heel jouw hersenen filteren dat weg. He, dat zijn allemaal onverwachte prikkels die niet precies kloppen met je voorspelling. Want je voorspelling is het gesprek waar jij in betrokken bent. En dat dringt dus helemaal niet tot je bewustzijn door. Maar als je autistisch bent, dringen al die gesprekken om je heen tot je bewustzijn door. Je hoort flarden, ontkomt er niet aan door daar even naar te luisteren. En dat betekent dat het bijna onmogelijk wordt om je gesprekspartners te volgen. Nou, dat is een heel duidelijk nadeel van als je autistisch bent.
In uw boek schrijft u ook over het autistisch bottom-up waarnemen en het neurotypisch top-down waarnemen.
Ja, heeft dus ook te maken, die hypotheses, die voorspellingen die je hersenen opstellen, die worden als het ware top-down gemaakt. In ons geval, je hersenen weten al, ik zit voor een computerscherm, ik zie daar twee gezichten, de keuken waar ik zit om me heen, en voor jullie is dat iets anders. Dus dat is top-down. En de verschillen met je voorspelling, dat zijn precieze kleine details. Dus die worden bottom-up doorgeleid. En dan kan je je voorstellen, als je autistisch bent, zijn het altijd die kleine verschillen die even tot je bewustzijn doordringen. En dat betekent dat je vooral met die details bottom-up bezig bent. Want daar zijn je hersenen voortdurend mee bezig. De hersenen van neurotypische mensen zijn vooral top-down bezig. En dan doen die kleine details er eigenlijk. En dat is een verschillende manier van denken. Als je autistisch bent, dan merk je vaak dat je je goed voelt bij bottom-up denken. Dat je de details al precies voor ogen hebt. En je kunt heel weinig met een vaag idee waar we verder aan gaan werken voor je die details voor ogen hebt.
Autistische mensen zouden niet erg empathisch zijn. Maar daar gaat u helemaal niet mee akkoord. U spreekt van het dubbele empathieprobleem. En wat bedoelt u hiermee?
Ja, er is een heel mooi experiment geweest waarbij ze mensen hebben laten samenwerken aan een taak. En die taak die wordt dan eigenlijk alleen maar aan de eerste uitgelegd en worden andere mensen bijgehaald. En je moet dan samen die taak wenden. En er zijn er teams samengesteld van mensen die autistisch zijn bij elkaar, mensen die neurotypisch zijn bij elkaar en gemengde teams. En daar bleek dat die twee homogene teams, dus van alleen autistisch of alleen neurotypisch, konden prima aan die taak werken. Maar de gemengde teams, dat ging heel erg fout. Er ontstaan allerlei communicatieproblemen. En dat zal, denk ik, onder andere met dat bottom-up denken en top-down denken te maken hebben. Maar daar kan je aan zien dat die autistisch is. Je kunt je prima communiceren met elkaar. En dat betekent dus ook dat je inleven in de ander, dat is redelijk makkelijk voor als je mensen die autistisch zijn onder elkaar hebt. Het is redelijk makkelijk als je mensen neurotypisch hebt onder elkaar hebt, maar een combinatie, dat wordt moeilijk. En dat heeft er onder andere mee te maken dat je echt verschillend reageert in situaties. Als je autistisch bent en je raakt overprikkeld, overstuur, dan heb je even rust nodig. Je hebt eventjes geen andere mensen nodig. Neurotypische mensen, die willen dan dat er een arm om hun heen gelegd wordt. Die willen nabijheid en troost. En als je autistisch bent, heb je echt even de afzondering nodig. Dus als je autistisch bent en je ziet iemand die neurotypisch is in paniek raken, dan denk je ook, die moet even afzondering nodig hebben. En die persoon zal dat zien als, nou, die is wel heel weinig empathisch. Die ziet niet eens dat ik in paniek ben, slaat geen armen om me heen. Maar zo zit dat niet. Het is niet je in elkaar kunnen inleven omdat je zulke andere behoeften hebt en zo anders in elkaar zit. Als je dat beseft, dan kan je dat weer langzamerhand een beetje leren.
Dat is een beetje een verschil in de manier waarop de empathie wordt ervaren, maar vooral naar buiten gebracht. Omdat je natuurlijk empathie vanuit je eigen gevoel en ervaring zal overbrengen natuurlijk. En dus daar begrijp ik volledig als je zegt van iemand die autistisch is en die zegt van ik wil nu even rust. En die ziet dan een neurotypisch persoon die in de neurotypische wereld hulp vraagt of empathie vraagt, dat dan de autistische persoon zal zeggen, ja, ik ga u even gerust laten. En eigenlijk een soort van op verschillende, ik kan niet zeggen niveaus, want het een is niet beter dan het ander, maar gewoon naast elkaar eigenlijk gaan communiceren.
Ja, en dan ontstaan er misverstanden en zo. Maar het is niet zo dat autistische mensen geen empathie zouden hebben. Dat is helemaal niet.
Zeker niet. Nee. Zeker niet.
Er is zelfs een bepaalde empathie die ik als observator van mijn eigen kinderen en mijn eigen echtgenoten heel sterk ervaar, die ik eigenlijk nog zelden gezien heb bij neurotypische mensen. Dat is namelijk wanneer ze, ik zeg maar iets, op school krijgen ze dan even een opmerking of zo. En dan gaan ze zich even terugtrekken van ik heb hier iets fout gedaan. En dan krijg je die reactie van vooral onze dochter van nu is die leerkracht boos op mij. Ik vind dat zo erg voor die leerkracht.
Ja.
Dus dat soort empathie van ik heb die leerkracht boos gemaakt. Ik vind dat heel erg voor die leerkracht, want nu moet die boos zijn koffie gaan drinken. Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij neurotypische leerlingen eigenlijk. Hè.
Ja, daar kun je inderdaad heel mooi aan zien dat die empathie er echt heel erg aanwezig is. Mm. Maar het is ook wat de meeste mensen empathie woord noemen, is doen alsof de ander hetzelfde is als jij en dan je voorstellen hoe jij in die situatie zou doen. En daarvan moet je echt leren dat mensen echt verschillend zijn.
Ja, ja, ja.
Dus, ja.
Ik wil het nog even hebben over de zogenaamde snelle overprikkeling. Dus autistische mensen raken dus snel overprikkeld, maar u spreekt dat tegen. Kan u dat even uitleggen?
Ja, nou, ik spreek niet tegen dat je snel overprikkeld kunt raken, maar het woord is eigenlijk net een beetje verkeerd. Maar wat ik net vertelde over in een café met allemaal gesprekken om je heen, dat is typisch een situatie waarin je, zoals dat dan heet, overprikkeld raakt. Maar dat komt niet door de hoeveelheid prikkels en niet door de hoe luid ze zijn, maar doordat het allemaal onvoorspelbare prikkels zijn, dat je de hele tijd het bewuste deel van je hersenen maar bezig wordt gehouden en dat allemaal uit elkaar moet houden. Maar het is bijvoorbeeld zo dat als je zelf harde muziek opzet, dus dat is heel veel prikkels, heel luid, dat kan juist heel erg ontprikkelend werken.
Ja, ja, ja.
Al die onverwachte geluiden van buiten, die worden door die muziek overstemd. Daar heb je geen last meer van. Je hoort alleen maar die muziek die je kent en die voorspelbaar is. En daar kan je juist helemaal van tot rust komen. En daarom vind ik het zo belangrijk om te weten hoe dat in elkaar zit. Dat je niet op zoek gaat van, dan moet ik een geluidsdichte kamer. Maar dat je meer beseft wat je eigenlijk nodig hebt. En dat je van luide muziek juist heel erg tot rust kunt komen.
Mm-hmm.
Nu, al die inzichten die u bespreekt in uw boek en zo, in hoeverre kan dat mensen die zogenaamd dan volgens de psychiatrie enzovoort struggelen met hun autisme, hoe kan hen dat helpen in het dagelijkse leven eigenlijk? Wat kunnen zij doen met al die informatie die zij van, hoe kunnen ze dat in de praktijk omzetten eigenlijk?
Ja, ik denk in de eerste plaats dit soort handvatten van weten wat overprikkeling in werkelijkheid is, dat helpt je al echt een stuk verder. Want je hebt dan echt meer grip op wat je kunt doen als je helemaal overprikkeld bent. Maar ik denk verder dat het een heel mooi uitgangspunt is om te onderzoeken hoe jouw eigen autisme precies in elkaar zit. Want ik denk autisme is in de grond die andere werking van de hersenen. Maar je kunt je voorstellen dat je, als je opgroeit, moet je daarmee overweg zien te kunnen. Dat je voortdurend het bewuste deel van je hersenen maar aan het werk gezet wordt. In een wereld die is ingericht voor mensen die alles een beetje op intuïtie doen. En iedereen pakt dat een beetje op zijn eigen manier aan. En op die manier kun je langzamerhand een beetje in beeld krijgen, een beetje zicht krijgen op hoe jij dat hebt aangepakt. En ja, dat is een vorm van jezelf leren kennen. En daarmee kun je ook altijd tevredener over jezelf worden, gelukkiger met jezelf. Want ik denk dat dat het belangrijkste doel van mijn boek eigenlijk is, om te laten zien, het is goed zoals je in elkaar zit. Ja, je zit anders in elkaar dan de rest van de wereld. Dat zorgt ervoor dat het lastig is om je in die wereld te bewegen. Maar die wereld die mag ook wel eens wat veranderen, dat het voor jou makkelijker wordt. In Nederland is autisme in eerste instantie, denk ik, heel erg door ouders van kinderen op de kaart gezet. En dan wordt het heel vaak gebracht als een probleem.
Ja.
En vanuit volwassenen die autistisch zijn, is er steeds meer laten zien van ja, je kunt ook de maatschappij om ons heen als probleem zien. En zo zie ik het ook steeds meer.
In België zitten we nog echt wel met een zeer conservatieve kijk daarop. Echt nog het kanner, de kannervisie erop.
Okay. Ja, maar langzaamaan zien we wel verbeteringen.
Ja, dat wel.
Maar we lopen een beetje achter op Nederland, denk ik.
Ja, en Nederland loopt ook weer achter. Ik ken mensen die uit Engeland hier naartoe kwamen. Een vrouw die had een autistische zoon. En die is helemaal geschrokken van hoe het hier was in Nederland. Ook omdat ze dacht Nederland progressief.
We hebben Britse vrienden die ook een autistische zoon hebben. En ja, dat wordt er al veel meer aanvaard. En er is veel minder stigma daar in Engeland. Ja.
Hetgeen wij beogen met onze podcast, dat is neem je eigen verantwoordelijkheid voor je leven. Zorg ervoor dat, wij noemen dat dan de slachtofferautist, die zich heel snel gaat wentelen in een slachtofferrol, waarbij die dan zegt, ja, het is niet mijn schuld, het is mijn autisme. Dat komt natuurlijk door het narratief en de politiek die gevoerd wordt, waarbij als je dan jezelf presenteert als met een handicap, dan krijg je ook voordelen. Dan hoef je niet te gaan werken, krijg je handicapgeld, krijg je verhoogd kindergeld en zo verder. En dat zorgt natuurlijk voor een heel gemakkelijke afglijden naar ja, ik kan er niet aan doen. Het is mijn autisme. En aanvaard vooral dat het positief kan zijn en dat je ermee aan de slag kan gaan. En om het simpel te zeggen, als je ergens bent en het staat je niet aan, werk of zo, ga dan gewoon weg. Ik denk dat dat belangrijk is, dat je dat van jezelf weet, van kijk, hier ga ik niet aarden. Dit is niet mijn omgeving. Want uiteindelijk doen veel mensen dit. Zelfs neurotypische mensen die blijven hangen in een situatie waar het niet gezond is voor hen, gaan er uiteindelijk ook onderdoor. Alleen zijn autisten bewuster van het feit dat het niet goed is voor hen en misschien sneller bewust zijn van dit is geen goede omgeving voor mij. Ja. Daarom dat ze dan ook zeggen, ja, autisten zijn snel overprikkeld, maar eigenlijk zijn ze gewoon sneller bewust van dat dit eigenlijk niet hun omgeving is.
Daarom denk ik dat het ook heel goed is om zicht te krijgen op wat je behoeftes zijn. En daarom is het weer handig om te weten wat dat autisme nou eigenlijk is. En ik denk ook altijd, mensen zijn inderdaad heel bang om te zeggen, autisme is geen stoornis, maar het is een variatie op de menselijke natuur. Dan zijn ze inderdaad meteen bang dat dan dat extra geld verdwijnt en die hulp verdwijnt. En daar ben ik het niet mee eens, want zolang de maatschappij nog zo ingericht is op neurotypische mensen, is het terecht dat je in die vorm extra steun krijgt. Terwijl het wel zo is dat het echt een menselijke variant is en dat je geen afwijking bent van.
Ja, het is natuurlijk alles in zijn context natuurlijk. Hè. Ik zeg dat ook dikwijls. Hè. Als je zegt tegen een vis, nu moet je in een boom klimmen, dat gaat ook niet lukken natuurlijk. Dus zolang je daar geen water plaats, zal die vis zich niet goed voelen. Maar natuurlijk, en daar kom ik dan toch terug op dat empathieprobleem, je ziet toch vrij gemakkelijk dat autisten niet opkomen voor zichzelf. Omdat ze bang zijn om anderen te kwetsen. Dat merken we dikwijls.
Dat is inderdaad eerlijk. Dat is ook heel erg moeilijk, ook omdat je bent opgegroeid in een wereld waarin het zo vanzelfsprekend wordt gevonden dat jij je moet aanpassen aan de anderen.
Maar daarom denk ik dat het heel belangrijk is voor ouders om hun kind aan te leren zichzelf, om een klimaat te creëren waar hun kind zichzelf heel goed leert kennen en ook grenzen te stellen.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ik heb op 61-jarige leeftijd mijn diagnose gekregen.
Oh, wauw.
En 10 jaar daarvoor had mijn man de diagnose gekregen. Dat was toen nog Asperger. En die diagnose van mijn man, die bracht mij al op het idee. Ik dacht toen, ik ben normaal, hè, en hij niet. En toen dacht ik, ja, in een relatie doet dat er niet toe. Je kunt niet zeggen van jij pas je maar aan mij aan, want ik ben namelijk normaal. In een relatie kijk je naar elkaars behoeften. Hoe kun je beide tot je recht komen in de relatie? Als je dat in een relatie kunt, waarom dan niet in de maatschappij? Het is zo voor de hand liggend dat hij een volwaardig mens is. Dan hoort dat in de maatschappij ook zo te zijn. Dus toen ik mijn diagnose kreeg, keek ik daar al zo tegenaan. En voor mij was het toen vervolgens zo dat ik gewoon echt wilde uitvinden wat autisme is. En als je dan in die literatuur duikt, dan krijg je heel veel over je heen waarin er zo wordt aangekeken als autisme, als stoornis, waar van alles mee mis is. En
heel negatief.
Ik wil dat op mijn manier in kaart brengen. En dat heeft tot mijn boek geleid.
En wat doet u nog in het leven?
Ik ben universitair docent informatica. En ik ben eigenlijk met pensioen. Maar ik werk nog part-time.
En u schrijft boeken?
Ja, ik heb ook net een boek, De Kanarie in de Schoolbanken, geschreven over autisme inclusief onderwijs. En dat gaat erover hoe je dat op scholen doet.
Oh, dat klinkt alvast heel interessant.
Heel interessant. Ook daar gaan wij dus een aflevering aan wijden, aan het onderwijs.
Ziezo.
Dat was heel boeiend.
Ja, wij willen u heel hartelijk danken.
Absoluut.
Dank je wel.
Dank u wel. Ja,
dag. Tot de volgende Autisme is de Toekomst.